Namens de kerkraad heb ik enkele afkondigingen. Allereerst, zoals u ziet, zijn we niet in de normale outfit binnengekomen. Dat is een stukje zorg voor onszelf en een stukje barmhartigheid naar u. Dat u niet onder de preek wegdwaalt, ach wat moet die man het warm hebben. Dus voor beiden hopen we dat het mag helpen. Dan de volgende afkondigingen. Zaterdag 19:30 is er zingen in de Ark in de CGK van Spijkenisse. Dus aanstaande zaterdagavond om 19:30. Wat betreft de dienst der offerande, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor het werk van de kerkvoogdij, de tweede voor het werk van de diaconie en de derde voor de energiekosten. Daar moet je nu natuurlijk niet aan denken, maar van de winter ben je blij als er toch weer geld is om de rekeningen te betalen. Dus van harte in uw liefde aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Met dominee Volkers luistert u naar Handelingen 10. Ik ga vanavond naar Handelingen 19. Daar gaat het ook over het werk van de Heilige Geest. En ook dat wij die zo nodig hebben, niet kunnen missen. Daarom beginnen we met Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25 vers 2. zingen we naar de belijdenis van het geloof uit gezang achter de psalmen. Het gezang 6, de 12 artikelen, de eerste berijming. En dan het tweede vers, geloof ook in de Heilige Geest die we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 12 artikelen van het geloof achter de psalmen. Doen we eerst samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwentijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen, hoofdstuk 19, waarvan we lezen vers 1 tot en met 7. Handelingen 19, vers 1 tot en met 7. Ook de tekst voor vanavond. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebbende te Efeze kwam. En daar enige discipelen vond. Hij zei tot hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen? En dan moet je eigenlijk vertalen: toen u tot geloof kwam. En ze zeiden tot hem: we hebben zelfs niet gehoord dat de Heilige Geest er al is. En hij zei tot hen: waarin zijn jullie dan gedoopt? En ze zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes heeft wel gedoopt, de doop van de bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. Tot zover. De schriftlezing zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Opdat degenen die buiten Christus zijn door uw woord en de adem van uw geest worden levend gemaakt met Christus. Dan gaan we het begrijpen, dan gaan we het proeven. Dan gaan we het beamen. Als de schrift open gaat en de tekst zich ontvouwt. En dan worden degenen die u vrezen verblijd. Zo is het. En zo ging het. En zo gaat het. Om u te loven en te prijzen. Dat is profeteren. U prijzen wat u waard bent. O Heere, geef dat we zo mogen samen zijn. En dan kent u een ieder onzer. U kent de geschiedenis van ons allen. We bidden u om de genade. Heere, dat als we in duisternis gevangen zijn of psychisch, of dat er een rugzak uit het verleden is dat zo klemt en zo knelt, dat we u mogen ontmoeten. Dat betekent niet dat alles ineens anders is, maar wel dat wij anders zijn onder de omstandigheden. En dat we het mogen weten. De Heer is mijn herder. En dan is het geen overmoed, maar dan is het een heerlijke conclusie. Ik zal niet vrezen. Ik hoef niet bang te zijn. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maak het zo rijk, Heere. En gedenk de weduwen, de weduwnaren. De ouders die een kind aan u moesten teruggeven. En het wordt nooit meer zoals het was. Maar Heere, wat een zegen als we de weg met u mogen gaan. Uw maker is uw man. Als we de weg met u mogen gaan en ervaren dat u van ons af weet. Heere, wat is dat onbetaalbaar. Dan gaan we ook, en wat is dat een zegen voor de kinderen, niet voort van klacht tot klacht, dat ze er ook tegenop zien om thuis te komen. Maar dan mogen de kinderen zien dat we voortgaan van kracht tot kracht. Ook help ik u, ook ondersteun ik u. En dan is het wonderlijk, Heere, dat met alles wat we hebben, het leven toch mogen leven. En dankbaar zijn dat we leven. We bidden u voor deze gemeente. Dank u voor de heerlijke avond afgelopen week. Wat een wonderlijke geschiedenis, Heer, in Abbenbroek. We hebben 1974 daar ook iets van meegemaakt. Vanuit goede reden. Wat is dan een wonder zoals het is en zoals het gaat. Uw naam zij geprezen. Heer, wat zijn de tijden van zorg geweest. Er zijn niet genoeg ambtsdragers. En nu zitten er alweer zoveel jongeren tussen. Dank u wel, Heere. En laat u niet varen het werk uw handen. Geef dat we het ook koesteren. Dat we de geest niet bedroeven. Dat die weggaat. Maar dat we elkaar mogen liefhebben. De een de ander uitnemender achten dan zichzelf. En wilt u, Heere, als we daar in ons karakter tegen hebben, onze toom in de mond leggen. En bestuur ons. Gedenk onze broeder en vriend die we hier mochten bevestigen. Het is alweer bijna 4 jaar geleden. En dan komt er toch zorg. Als die maar niet weggaat. Ach Heere, er is er één die regeert. Dat bent u. En we bidden u. Wilt u geven dat als hij blijven mag, dat er geen beroepen komen. En als die weg moet, dat we het mee mogen maken. Gedenk ze samen als gezin. Zelf zeggen ze, we hopen dat we hier nog lang mogen blijven. Heere, dat zou ook heerlijk zijn. Gedenk ze ook als gezin. In de zorgen door u op de handen gelegd, die met blijdschap gedragen worden. En dank u, Heere, voor de steun en de liefde uit de gemeente. Er wordt hier goed voor ons gezorgd, dank u wel, Heere. En gedenk ze zo allen, want u trekt door de eeuwen heen, ook door Abbenbroek, waar ook de meesten van elders komen, een thuis mogen hebben. En u trekt door de eeuwen heen en door de landen, op weg naar uw toekomst. Heere, daar zal het zijn, 1 herder, 1 kudde. Een schare die niemand tellen kan. We bidden u voor de kerk in de verdrukking. We bidden u voor uw volk Israël. O Heere, gedenk de Joden, christenen, die niet meetellen en nochtans daar hun broeders mogen voorleven. Gedenk de Palestijnse christenen, die soms nog bij de een nog bij de ander horen. O Heere, wil zelf zegenrijk daar werken. En gedenk aan al uw beloften, Heer. Ach, we hoeven u er niet aan te herinneren, want er is er nog nooit één ter aarde gevallen. Maar u wilt wel dat wij onze oudste broer niet vergeten. Maak het zo wel, gedenk de organist in het spelen, de koster in het dienen, de uitzending beeld en geluid mag het ongestoord verlopen, dat ook thuis mag worden meegeleefd. En geef zo een rijke zondag. Tot eer van uw naam en de vergeving van onze zonden om Jezus wil uit genade. Amen. De dienst der offeranden opnieuw in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen de bedezang voor de predikatie. Gezang 8, o God die onze Vader zijt. En wat er verder volgt in de bedezang om de werking van de Heilige Geest. Het thema van onze tekst is: de Heilige Geest doet Christus kennen. Twee hoofdmomenten. In de eerste plaats een persoonlijke en dringende vraag. In de tweede plaats een zegenrijk en vruchtbaar onderwijs. Het thema: de Heilige Geest doet Christus kennen. Een persoonlijke en dringende vraag. En ten tweede een zegenrijk en vruchtbaar onderwijs. Gemeente des Heren, voordat wij naar onze tekst gaan, wijs ik u op twee dingen uit het vorige hoofdstuk. Handelingen 18. Die wij in ons hoofd moeten hebben bij het lezen van Handelingen 19. Daar vinden we allereerst dat Paulus een poosje geleden al in Efeze is geweest. Hij kwam toen, dan moet ik het even omgekeerd tekenen. Hij kwam toen vanuit Korinthe, de havenstad daarvoor, Kengreë, naar Klein-Azië en kwam aan in de haven van Efeze. Samen met Aquila en Priscilla. Een heerlijk echtpaar. Dat Rome moest verlaten. Dat is ook de reden. Paulus heeft verschillende keren naar Rome gewild. Maar het werd verijdeld, zegt hij. Er was een moment dat de keizer zei: en nou alle Joden de stad uit. Al dat gekissebis. En dat is dan verdrietig, waarom laat de Heere dat toe? Maar Aquila en Priscilla komen zo eerst in Korinthe, waar ze gastvrij Paulus ontvangen. En zij zijn ook bezig met tenten maken, dus bij hen in de werkplaats mag hij ook zijn plekje hebben. Ja, wat een heerlijke gesprekken onder het werk. En nu gaan ze met hem mee naar Azië. En dan blijven zij in Efeze achter. Twee gastvrije christenen. En Paulus gaat dan even naar de synagoge. En vertelt daar het een en ander over de Heer Jezus. En dan: oh, alsjeblieft, ga niet weg, blijf nog. Maar Paulus heeft een belofte gedaan en hij moet naar Jeruzalem. En hij belooft hen: als de Heere toelaat, zo snel mogelijk zal ik terugkomen. En dat is dus hier in hoofdstuk 19. Dat is het ene. Het tweede is het feit dat Lucas aan het slot van hoofdstuk 18 ons kennis laat maken met een zekere Apollos, een Jood. Hij zegt van die man, van die Jood: hij komt uit Alexandrië, Egypte. Het is een bijzonder mens. Hij is onderwezen in de weg van de Heere. En wat ook bijzonder is, dat staat er: hij is dunatos. Dat betekent machtig in de schriften. Hij kent bij wijze van spreken de geschriften van het Oude Testament van voren naar achteren en van achteren naar voren. Hij is zo thuis dat men tegen elkaar zegt: met hem moet je geen discussie over de Bijbel aangaan hoor, want dat verlies je. Machtig in de schriften. En dan is er nog iets, dan mag Lucas van hem vermelden dat hij zeo is, dat betekent brandend, gloeiend van de Heilige Geest. Nou, deze Apollos komt in Efeze aan en spreekt dan op de Sabbat in de synagoge. En Aquila en Priscilla, wij zouden zeggen, je staat ook in de kerk. En ze zijn dankbaar, een begaafde spreker. Ze zijn dankbaar, ze proeven ook De gloed van de Heilige Geest. Hij praat er niet over. Hij praat er. Hij spreekt eruit. Maar er is ook iets wat ze pijn doet. Ze hebben de naam van de Heer Jezus niet gehoord. In heel de plek. Hoe kan dat? Nou, hij is tot bekering gekomen. Toen is hij blijkbaar vanuit Egypte in Palestina geweest, tot bekering gekomen onder de preek van Johannes de Doper. En hij heeft zich, terwijl hij meedaalde in het water, zijn zonde belijdende, is hij gedoopt door Johannes. En hij is blij teruggereisd. De Heere werkt. Maar wat daarna gebeurd is, van de Heer Jezus, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, daar weet hij niks van. En nou het heerlijke. Ze genieten wat van God is. Ze missen wat ze niet missen kunnen. En dan staan ze niet buiten de kerk op hem te wachten. Van, nou, we moeten je even hebben. Heel vriendelijk zeggen, ga je mee naar huis. Kopje koffie drinken. Of blijf ook maar eten. En daar aan die keukentafel vertellen ze hem de wonderlijke daden van de Heere in Jeruzalem. En wat lezen we dan? Dan lezen we in het geschiedde hoofdstuk 19, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus te Efes kwam. En we lezen elders van hem dat hij daar in Korinthe machtig onderwijst met de schriften dat Jezus de Christus is. Een snelle leerling. Bij wie het gelijk ook zijn toepassing vindt in de preken. Nou, als we nu onze tekst erbij pakken. Dan lezen we dat er wel Apollos in Korinthe is en dat roept dat even in herinnering. Paulus na het bezoeken van de hoger gelegen delen van Efeze, dat hij komt in Efeze. Een belangrijke zeehaven, het is de vierde stad van het Romeinse Rijk in die tijd. En Paulus heeft ook een wonderlijke ontmoeting. Of het op de markt is, ik weet het niet. Maar die komt 12 mannen tegen. Die Lucas aanduidt als discipelen. Dus het zijn niet gewone Joden die tegenover de Joden christenen staan. Maar het zijn mannen die meer weten dan de Joden. Ze zijn al op het begin van de weg. En als Paulus met hen in gesprek gaat, dan mist hij toch het een en ander. Alleen, en daarom heb ik eerst Apollos erbij gehaald, dat gebrek is ernstiger dan bij Apollos. Apollos was doorgloeid van de Heilige Geest toen hij tot geloof en bekering kwam bij Johannes de Doper. Toen is de Heilige Geest gekomen in het hart van Apollos. En hij heeft zich laten dopen. En dat is een geloofsdaad geweest. En bij deze 12 mannen, ze praten er wel over. Maar Paulus mist de Heilige Geest. Nou, wat doet Paulus dan? Kijkt hij op ze neer? Doch, dat is helemaal niks, wendt hij zich van hen af. Dat zou een slecht teken zijn. Wat doet hij? Nou, hij stelt hen enkele directe, open vragen. Allereerst vraagt hij hen, in vers 2, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Toen jullie tot geloof kwamen. Die mannen kijken Paulus verbaasd aan, de Heilige Geest ontvangen. Kan dat dan? Is die dan gekomen? Volgens de vertaling zouden ze antwoorden dat ze zelfs niet wisten dat er een Heilige Geest is. Dat lijkt me heel sterk. Omdat alle Joden weten van de Geest van God. Maar vooral Johannes zelf onderwees hen in het geheim van de Heilige Geest. Hij zegt, ik doop u wel met water, maar er komt er één na mij die u dopen zal met de Heilige Geest en met vuur. En dat vindt u, die uitdrukking, bij elk van de vier evangelisten. Dus het was een heel overwegend thema in de prediking van Johannes de Doper. Dus dat moeten die 12 Joodse mannen ook gehoord hebben. Maar ze zijn weer weggegaan, terug naar Klein-Azië. En ze hebben niet gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest. En daarom denk ik het beter is te vertalen dat zij niet gehoord hebben dat de Geest die beloofd werd door de profeten ook werkelijk gekomen is. En wat nog, en dat is een verschil met Apollos, zij hebben ook geen betrekking gehad op het werk van de Heilige Geest. En daarom hebben ze de preken van Johannes de Doper niet goed begrepen. Dat kan. Dat heb ik overal meegemaakt, dat kan. Dat je wegloopt met een dominee. Zonder dat je echt de inhoud van zijn preken proeft en verstaat. Heel aangrijpend. En daarom hebben ze ook geen relatie gezien tussen hun doop en de Heilige Geest. Dus wat dat betreft is hun gebrek groter dan dat van Apollos, die toen hij naar Efeze kwam al doorgloeid was van de werking van de Heilige Geest. Hij heeft het geloof ontvangen door de Heilige Geest en hij heeft geloof ontvangen met de Heilige Geest. De Geest die komt wonen in de harten van degenen die geloven. Die in je hart komt. Je kunt er wel bedroeven dat hij stil wordt, een tijd stil. Maar als hij in je hart komt wonen, zoals Bunyan dat tekent in de Heilige Oorlog, dat hij in het kasteel van de stad komt wonen om nooit meer weg te gaan. In eeuwigheid niet meer van ons te scheiden. De Heilige Geest die je de noodzaak van Christus laat zien. De Heilige Geest die je de heerlijkheid van Christus laat zien. De Heilige Geest die je laat zien dat het werk van Christus volkomen is. Het is volbracht. En blijkbaar hebben ze wel laten vallen dat ze gedoopt zijn. Ja, maar we zijn gedoopt. En nou, Paulus wil weten wat dat inhoudt. Hij vraagt in vers 3. En hij zei, waarin zijn jullie dan gedoopt? Waarin zijn jullie dan gedoopt? Dat is heel leerzaam voor ons. Dat Paulus in alle rust verder vraagt met open vragen. Leerzaam voor de kerkraadsleden, voor dominees. Luisteren. Open vragen. Om werkelijk te weten hoe het met iemand gelegerd is. Open vragen in alle rust. Om zo tot de volgende vraag te komen. Kennen jullie de Heer Jezus wel? En daar gaat het tenslotte om, geliefde. Daar gaat het om. De Heilige Geest die je naar Christus drijft. De Heilige Geest. Die zich daarna ook openbaart in de vernieuwing van je hart en leven. Na verloop van tijd zeg ik, ik ken mezelf niet terug. Vroeger kon ik het allemaal zelf wel aan, ik had de Heer niet nodig. Vroeger wist ik zelf wel wat moest en niet moest. Ik word steeds afhankelijker, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? De Heilige Geest. Dus wij zal iets laten vallen, we zijn gedoopt. Waarin zijn jullie gedoopt? Ja, tot wat? Het Grieks eist die. Tot wat? Dus een richting waarin je gedoopt wordt. Tot wat zijn jullie gedoopt? Het gaat niet om de vraag, zijn jullie wel met water gedoopt en was dat bij diep genoeg ondergegaan? Nee, het is een andere vraag. Tot wat zijn jullie gedoopt? In relatie met wie zijn jullie gedoopt? En die uitdrukking wordt meestal gevolgd, gedoopt worden eis en dan met Christus, het lichaam van Christus. En dan brengt deze vraag van Paulus aan het licht. Ja, we zijn gedoopt door Johannes de Doper. En ze blijken niet te weten van het offer van Christus. Ze blijken niet te weten van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar waarom wil Paulus dat allemaal weten? Om ze daar vervolgens af te schrijven met jullie is niks. Ja, jullie denken dat je christenen bent, maar gaat vergeet het maar. Ja, soms gebeurt dat zo. Maar zo denkt Paulus niet. Hij heeft de nood blootgelegd. En dat is nou een goede dokter. Wat heerlijk als je naar de dokter gaat en die helpt je om echt op tafel te leggen, slaapt u en die open vragen en hoe is met uw eetlust en die echt eerst luistert om helemaal de situatie scherp te krijgen. En dan ook werkelijk het goede medicijn aanreikt. Nou, dat heeft Paulus nu gedaan. Hij heeft de nood blootgelegd. Ze zijn gedoopt, ze kennen de Bijbel. En ze denken dat in orde is. Wat is dat belangrijk? Want ook wij onderling. Als iemand zegt, tegen je zegt, ik ben zo bang om te sterven. Ik weet niet of het in orde is. Oh, je meid, als jij er niet komt, wie komt er dan wel? Dan gaan wij van die troost, die valse troost. In plaats van, daar help je ook iemand niet mee. In plaats van door te vragen, wat is nou het echte probleem? En dat is bij deze mensen. Dat ze eigenlijk wel christen zijn. Maar geen levend christen. Levend gemaakt met Christus. En wat is nou het medicijn dat Paulus aanreikt? Let op, hij zegt niet. Bitter maar veel om. Dat je het nog eens mag leren verstaan. Nee, hij gaat hen nu onderwijs geven. Dat was al het doel van zijn eerste vraag. De Heilige Geest doet Christus kennen. We hebben dus nu gehad een persoonlijke en dringende vraag en dan nu een zegenrijk en vruchtbaar onderwijs. Let erop hoe Paulus dat doet, qua methode. Hij giet niet over hen uit, jullie begrijpen er niks van. Jullie hebben er geen kaas van gegeten. Hij zegt ook niet, ik zal jullie dan wel eens vertellen hoe het zit. Nee. Om iemand bij de hand te kunnen nemen met het woord. Dat schrijft Calvijn al. Om met zegen te kerken, moet je vertrouwen hebben in de dienaar. Om met zegen te kerken, moet je vertrouwen hebben in de dienaar. En anders wordt het niks. Deze mensen kennen Paulus ook niet. Wie zegt niet dat hij een dwaalleer is? Dat moeten we ook altijd bedenken met iemand als die uit een ander geloof komt. En dan niet zomaar de hele boel afkraken. Dat geloof dat in heel veel onwetendheid gewikkeld kan zijn. Zoals Calvijn dat noemt. Nee. Waarom zouden ze u wel vertrouwen, mij wel vertrouwen? Hoe pakt Paulus dat aan? Daar moet je goed op letten. Hij pikt hen op waar ze zijn. Met de kennis die ze hebben. Hij sluit aan bij degene die ze vertrouwen. Johannes de Doper. Lees maar mee vers 4. Maar Paulus zei... Niet, ik zal jullie het eens vertellen. Hij zei, maar Johannes heeft wel gedoopt, de doop ter bekering. Maar hij zei tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Proeft u magistraal. Paulus voert als sprekende Johannes de Doper in. Terwijl Johannes hen heen wijst naar Christus. En zo roept hij bij hen. Hij brengt dus niet iets verkeerds voor hen, iets vreemds. Maar hij roept in herinnering wat ze in de preken van Johannes de Doper hebben kunnen horen. En dat is waar, ja, dat is waar. Ja, inderdaad, dat heeft Johannes gezegd. Dus Johannes heeft zelf gezegd, het gaat niet om mij, ik doop u wel met water, maar het gaat om een ander die na mij zal komen. En zo gebruikt Paulus dat om hen te onderwijzen in de noodzakelijke, onmisbare kennis van Jezus Christus. En dan zet hij het heel helder neer. Johannes doopte met het water van de bekering. Johannes daalde af met je in het water. Met degene die hem hoorden, die zijn woorden geloofden en die mee afdaalden terwijl ze hun zonde beleden. En op deze wijze heeft Johannes de Doper de weg bereid voor het Lam, voor de Messias. Zo was hij voor zijn aangezicht om een vlakke weg te maken. Ja, dat hadden ze niet opgepikt. Ze zijn gedoopt met de doop van Johannes. Zonder dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. En dat legt een gebrek aan geloof in Christus bloot. Ze zijn geen christelijke gelovigen. Maar als zij discipelen van Johannes willen zijn, moeten ze doen wat Johannes hen verteld heeft. Dan moeten ze geloven in Jezus. En als ze dat doen, zullen ze gedoopt worden en in relatie gebracht worden nu met Jezus Christus. Gedoopt worden in Christus, ondergaan in Christus, verenigd worden met Christus. Dat is het geheim. Heerlijk. Terwijl Johannes zo bezig, of Paulus zo preekt, zo bezig is en onderwijs geeft, komt de Heilige Geest daarin mee. Ze worden niet boos, maar ze proeven: dit is de weg. Wandelt in dezelfde. De woorden van Paulus komen bij hem binnen als de waarheid van God. En ze ontvangen de Heilige Geest, zonder dat ze er bewust van zijn. Maar dat is nou het werk van de Heilige Geest. Als onder de preek de Heilige Geest in je hart begint, hè, dan gaat er een klein klokje luiden. Van jongen, er gaat wat gebeuren. Nee, weet je wat er gebeurt? Je gaat voorover zitten, voor het eerst. Het gaat over mij. En kom bij je binnen. Als de stem van God. Die ontvangt de Heilige Geest. En die vraagt geen aandacht voor zichzelf. Die geeft geen flitslichtjes. Hij neemt je schellen weg. Je gaat zien wie Christus is. Dat hij noodzakelijk is. Je zit te luisteren en je bidt mee: o God, schenk mij de hulp van uw geest. Je ziet wat je ontbreekt, wat je mist en niet missen kunt. En dat de Heere dat wil geven in overvloed. En zo geloven die 12 mannen wat Paulus zegt. En geeft hen dat ook te kennen. En Paulus die proeft de ommekeer. Het evangelie is geen waarheid meer buiten hen, maar een kostelijke waarheid die hem persoonlijk raakt en waar ze persoonlijk amen op zeggen. En dan zegt Paulus: dan moet je nu gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat betekent niet overgedoopt worden, want u moet even goed begrijpen, die doop van Johannes even tussendoor, dat is maar een eenmalig gebeuren geweest. Om de mensen op te schrikken, om weg te bereiden voor de Messias. Zoals Hosea gezonden werd. Hosea moet toch voorstellen dat een kandidaat bevestigd wordt in Abbenbroek. En dat die van God de opdracht krijgt dat hij naar Katendrecht moet. Om daar bij de rode lampen een vrouw te halen. Je zou toch als gemeente op je achterste poten staan. Dat moest Hosea doen. Waarom? Er waren zoveel preken geweest en het hielp allemaal niks. Om ze te chockeren. Want dat hebben ze ineens kritiek, hè. Alles kan er weer door. Maar ineens kritiek op de dominee. Die een vrouw de hoererijen neemt. En dan moet hij preken. Wat ik van God heb moeten doen. Dat is jullie leven. Jullie hoereren van God af. Een steen in de vijver. Om een opening te maken voor het evangelie. En dat moet Johannes de Doper doen. Die dooft ook niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus deze mensen worden nu niet overgedoopt. Ze worden gedoopt in relatie gebracht met Jezus Christus. En de Joden, christenen, die zitten al in het verbond. Maar die moeten naar hun familie toe openlijk aangeven dat ze gedoopt zijn in Christus. In de naam van de Heer Jezus. En zo worden ze ondergedompeld. Niet in het water als het belangrijkste. Maar in de naam van Jezus. Het is dezelfde formule als die we vinden bij Filippus in Samaria. Dat is Handelingen 8. En zoals een tak geënt wordt in een kerf in een boom, zo worden we gedoopt in Christus. En zo erkennen ze Christus. die de macht heeft hen te reinigen van de zonde. En die aan hen zijn geest kan meedelen. En ze erkennen dat Jezus de beloofde Messias is. En dat Gods beloften vervuld zijn met betrekking. En hij vervult die beloften met betrekking tot de bekering en de verlossing van Israël. En hij stort zijn geest uit. En als Paulus deze mensen gedoopt heeft, legt hij zijn handen op hen. En als hen ineens ontvangen zij de Heilige Geest. En dan beschrijft Lucas dat met woorden die overeenkomen met Handelingen 2. Want we lezen in vers 6, nadat Paulus hem de handen oplegt, dat de Heilige Geest op hen komt. En dat ze gaan spreken in vreemde talen en profeteren. Dat laatste is God groot maken. Hetzelfde lezen we in Handelingen 8. Waar veel mensen door de prediking van Filippus tot geloof in Christus komen. En daar is het werk van de Heilige Geest, want daar heb je de eerste vrucht van de Geest. Er ontstaat grote blijdschap in die stad. Dus de vrucht van de Heilige Geest wordt in Filippi al rein, of in de Samaria al rijkelijk gevonden. En dan zeggen de apostelen in Jeruzalem, Johannes en Petrus, gaan jullie daar eens kijken wat God eraan doen is. En die komen daar en die leggen hen de handen op. En dan bidden ze de Heere dat zij de Heilige Geest mogen ontvangen. Ze leggen de handen op. En de christenen te Samaria ontvangen de Heilige Geest. Waarom verlangen de apostelen hiernaar? Er is ook een relatie met Handelingen 10, waar dominee Volkers mee bezig is. Daar gebeurt het ook. Waarom verlangen de apostelen hiernaar? Ik geloof dat dat is omdat de Heer Jezus op weg naar de Olijfberg gezegd heeft dat ze Jeruzalem moeten gaan om daar te bidden om de kracht van de Heilige Geest, de uitstorting. En als die Geest op u zal zijn, zult u mijn getuige zijn te Jeruzalem en Judea, dat zijn de Joden. Samaria, dat is dat afschot. En dan de heidenen naar de einde der aarde. Wat een machtig wonder. Nou doet de Heer hetzelfde bij de Samaritanen die niet meetelden. Als in Handelingen 2 in Jeruzalem. En hij doet straks in Handelingen 10 hetzelfde. Want er staat Petrus, hè, te preken, het huis bomvol met allerlei rausdouwers die overal gevochten hebben. En Petrus vertelt hem van Christus. En ineens, terwijl hij aan preken is, valt de Heilige Geest op hem. En gelukkig heeft hij een paar Joden meegenomen naar Joppe, die zien het ook gebeuren. Petrus had tot nu toe in zijn hoofd het schema, zoals het altijd gegaan was, eerst catechisatie geven. En dan als ze tot geloof komen, ze besnijden. En als ze besneden zijn, dan het hele gezin dopen. Maar de Heilige Geest is hem glad voor. Die woont in hen. En ze beginnen daar in het huis van Cornelius te spreken, in andere talen. En ze maken God groot. Er is geen meer en geen minder. Dat zijn de hoofdmomenten die Christus heeft aangewezen. En daar gebeurt het. Wat een machtig geheim. Samaria. Caesarea. En nu verlangt Paulus hier een Efeze. De Joden zijn bezocht, Samaria bezocht, de heidenen Caesarea. Maar nu, discipelen van Johannes, die leefden zonder de Heilige Geest. En de Geest komt op hen. Ze hebben nog niet op bijbelse wijze in Jezus geloofd. En daarom begeert Paulus dat ze Pinksteren zullen ervaren. Op bijbelse wijze. En het kenmerk van zuiver discipelschap is daarom de aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart van een heilbegerige gelovige. En de afwezigheid ervan is voor Paulus een teken. En Paulus een teken dat ze alleen maar discipelen leken te zijn, maar het in werkelijkheid niet waren. Geliefde, dat is nou het geheim van dit gedeelte. En dan eindigt Lucas met de mededeling in vers 7... dat het ongeveer 12 mannen waren, 12 discipelen. Nou, er zijn er natuurlijk die van die 12 gelijk weer maken, de 12 stammen. Ik geloof heilig, dan had Lucas het woord ongeveer niet gebruikt. Wat is het machtig dat Paulus hiermee als eerste geconfronteerd wordt in Efeze. Want nou zorgt de Heer, het is de plek waar hij het langst gepreekt heeft, geweest is. Waar het ook heel moeilijk geweest is. Hij zegt later, ik heb met de beesten gevocht in Efeze. De rel met de godin van de Efeziërs. Wat is de wonder dat de Heer na het begin van die periode zelf zorgt voor een begin van de christelijke gemeente. Dat er 12 gezinnen die deel uitmaken van die gemeente die straks bijeenkomt in de school van Tyrannus. Nou, ik hoop dat u de dingen meebeleefd en meegeproefd hebt. Aan het einde wil ik expliciet de vraag stellen. Hoe moeten we dit nu concreet op onszelf toepassen? Moeten we nou ook zo'n soort Pinksterervaring gehad hebben? Moet ik nu de vraag van Paulus één op één op u overzetten? Hebt u toen u tot geloof kwam in tongen gesproken en hebt u in andere talen gesproken en God groot gemaakt? Nou, dat laat nou de noodzaak zien, omdat we de schriften nauwkeurig moeten lezen en bestuderen. Het is frappant dat Lucas het komen van de Heilige Geest in deze Joden, deze discipelen van Johannes de Doper, beschrijft met dezelfde woorden als op de Pinksterdag in Handelingen 2. Met dezelfde woorden wat er gebeurt in Handelingen 8 in Samaria. En bij de heidenen in Handelingen 10 in Caesarea. En als we die vier nou naast elkaar leggen, wat valt u dan op? Allereerst dat alle vier de gevallen plaatsvinden in de persoonlijke aanwezigheid van of onder toezicht van de apostelen. In Samaria gebeurde het niet onder de prediking van Filippus, terwijl de geest wel rijkelijk werkte en de vrucht van de geest rijk gevonden werd. Er werd grote blijdschap, niet er kwam een blijdschapje, er werd grote blijdschap in die stad. Maar de Pinksteren werd het toen de apostelen Johannes en Petrus op bezoek kwamen. En dan moeten we bedenken dat het apostelschap een tijdelijk ambt is die niet werd opgevolgd. Behoorde tot de eerste fase van het fundament leggen van de christelijke gemeente. Het is frappant, hè, dat Paulus een 10 jaar later zijn brief schrijft aan de gemeente van Efeze. En dan schrijft hij in het tweede hoofdstuk vers 20. Dat de heidenen de gemeente gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Het is heel frappant dat Paulus nu in diezelfde brief het niet heeft over het onderwerp van spreken in andere talen en profeteren. in Samaria, in Caesarea. En in Everse wordt in zekere zin, wordt het Pinksterfeest van Jeruzalem herhaald. Dat gebeurde niet bij de bekering van Paulus. Het gebeurde ook niet bij de bekering van Lydia van de stokbewaarder. Ik trek hieruit de conclusie dat Samaria, Caesarea, Everse halteposten en markeringspunten zijn in de voortgang van het programma van Handelingen 1 vers 8. Waar Christus het gezegd heeft, u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de aarde. Machtig geheim. En dan is het heel rijk dat dat zo herhaald is. Opdat de heidenen weten geen mindere christenen te zijn dan de Joden. En de Samaritanen die altijd gewend waren veracht te worden, weten dat ze bij God meetellen. En dat ook mensen die formeel discipelen waren, maar niet met het hart, weten als zij tot geloof komen, voluit meetellen. Maar wanneer dat iets anders is, werkt de geest in je leven. Werkt die in uw leven. Want dat is beloofd bij je doop. Zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen en werken wil. Om toe te eigenen. Alles wat we in Christus hebben, dan ga je mijn zeggen, ook voor mij. Dus ik vraag niet aan u of u de Heilige Geest op bijzondere wijze hebt ontvangen, maar wel of u de vruchten van de Geest kent en ervaart. Dat is heel essentieel, want honderden, duizenden mensen belijden een bepaald soort geloof in Christus. Ze hebben eerbied voor God. Ik had gisteren nog een discussie. Een jonge vrouw. Ze woont samen, een paar kinderen. Niet gedoopt. Maar geloof wel in God. Ja, ik zei, de duivelen geloven ook. En bij hen doet het tenminste nog wat uitwerken. Want ze sidderen. Ze weten dat het allemaal waar is. Ook het eeuwig gericht. Ach, dan kun je een eerbied voor God hebben. Hier tegen zijn, daar tegen zijn. Op zondag naar de kerk je bijdrage geven. Zelfs aan het avondmaal zitten. En je bent het eens met de ethische geboden van de kerk tegen abortus, tegen euthanasie. Maar dat je hart niet gloeit door de Here en voor de Here. De liefde van Christus dringt niet. En de liefde van Christus doet het hart niet smelten. Dan vind je jezelf een doorsnee gelovige. En daarom ga je naar de hemel. Maar ze begonnen buiten te staan. Daarom is de vraag gepast. Bent u tot persoonlijk geloof in Christus gekomen? Hoe ging dat? Nee, niet allerlei bijzondere verhalen. Maar bent u gered als een verloren mens? Of gaf hij u, terwijl u zo goed op weg was, het laatste zetje? Wat was het nou bij u? Of hebt u juist net als Paulus al uw gerechtigheid ingeleverd? Dat zelfs, ja, je was best, had het best met jezelf getroffen kerkelijk. Maar ineens zag je alles wat je gespaard had. Het was een gebruikt maandverbandje. Dat betekent een wegwerpelijk kleed. Het is een oude term, men weet niet eens wat het betekent, maar dat is een wegwerpelijk kleed. En kon u toen niets anders meer dan vluchten tot Jezus. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? die in je worsteling je oog op hem richtte. Dat is waar het om gaat. Ja, ik denk aan wat een vrouw me onlangs mailde. Ze kocht allerlei geestelijke literatuur, ja zo kan het ook, en ze las die ook om verder te komen. Dat is veranderd. En nu citeer ik haar. Maar de Heer heeft mij geleerd, schreef ze, dat het niet door oude schrijvers gebeurt, maar door zijn geest. En hij heeft mijn verstand verlicht en mijn hart vernieuwd, zodat God van mijn rechter mijn vader werd. En dat geeft rust. Hebreeën 4. Zegt u ja, amen. Halleluja. Dan hebt u de geest ontvangen. En is het Pinkster in uw leven geworden. Amen. Het gebed des Heren. Het 9e en 10e vers. Want u is het koninkrijk, o Heer. En vers 10, ja, amen, trouw, vader, ja. Gebed des Heren, 9 en 10. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, dank u voor uw onderwijs. In veel opzichten. Waar het om gaat. Dank u. Dat Lucas dat allemaal door u gedreven zo. Heeft mogen opschrijven. Maar ook Heere, dat het zo gedetailleerd is. Hoe Paulus doorvraagt. Zonder afkeuring. Zonder vernietiging. omdat hij werkelijk hun eeuwig belang op het oog heeft. Geef dat wij zo ook met elkaar mogen omgaan. Geen aspirintjes strooien en pijnstillers, maar doorvragen om terecht te komen bij de kern van de werking van uw geest en het geloof in Jezus Christus. Dank u, Heere, dat u zo door alle eeuwen heen gaat en vanavond ook in ons midden dat onderwijs weer gaf. Gaat u mee de nieuwe week in. Wees met ons. Met alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat. Misschien zijn er dingen waar we erg tegenop zien. Waar we kwetsbaar in zijn. Heere, wees nabij. En leer ons ook leven. Van het meevallen. Als u erbij bent. Gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Ook in de werkzaamheden die er nog zijn. Ook zaterdagavond te zing in. En geef daar ook goede ontmoetingen. Geef nog een goede zondagavond. En maak het wel. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid uit genade. Amen. De slotpsalm 118. Psalm 118, en dan van het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.